Goedenavond. Vandaag is het Goede Vrijdag. En op de Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en het sterven van de Heer Jezus. En dat doen we in het teken vanavond van ons jaarthema. Het jaarthema van het feest van de navolging. En in dat kader zal ik vanavond een nieuwe geestelijke oefening voor een leven in verbondenheid met Christus bespreken. En dat wil ik kort doen vanavond. En terwijl we ons deze maand nog midden in de uitdaging van het thema eenvoud zitten, we krijgen nog steeds uitdagingen, challenges in onze contactgroepen en op het prikbord van de website, wil ik toch onze gedachten vanavond meenemen naar dat nieuwe thema. En dat nieuwe thema alvast bij u introduceren. En dat is het thema alleen zijn of stilte. Het is hetzelfde thema. Alleen zijn en stilte. U snapt wel een klein beetje de verbintenis tussen die twee dingen. Zo kan het gebeuren dat wanneer het leven om je heen zijn gangetje gaat en er een moment ontstaat waarop je ergens alleen in of alleen voor komt te staan, dat zo'n moment zich dan voordoet. Alles om je heen in de maatschappij gaat zijn gang. Mensen zijn bezig met carrière, met gelukkig zijn, met alles wat hen bezighoudt. En dan kan het wel eens zijn dat juist datgene wat jou bezighoudt, en dan met name op het gebied van geloof, maakt dat je denkt, ik ben anders, of wat gebeurt hier? En dat je je misschien wel een soort genegeerd voelt door de maatschappij. Omdat je niet denkt zoals het gros denkt, of dat anderen denken. En dan kan het zijn dat je er alleen voor komt te staan en dat dat je gedachten ook in beslag gaat nemen. Dat alleen zijn je dan een soort stilzet. En dan heeft dat stilzetten, die stilte, kan dan ook gevolgen hebben in je leven. Zo heeft alle stiltes gevolgen. Zeker als die stilte uitwerken dat je je eenzaam voelt. En als het in het leven dan gaat om de drukte van de omgeving, als de focus van alles en iedereen, en misschien ook wel van jezelf, geneigd is om zich te richten op alles wat er gebeurt, misschien wel op kerk, samenkomen, het mooi hebben, het fijn hebben met elkaar, het nog mooier maken of nog beter doen, of gewoon dingen die je in beslag nemen, kan het zijn dat je in dat alleen zijn, die eenzaamheid, als jij er anders over denkt, of er anders in staat, dat je een negatief beïnvloedt. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Dat je niet alleen bent, maar je ook eenzaam voelt. En dan kan die stilte kan heel bedrukkend zijn. Maar daar wil ik wel iets tegenover zetten. Namelijk dat als je alleen bent, je niet altijd eenzaam hoeft te zijn. Dat wanneer je in de stilte komt, je in die stilte ook iets bijzonders kan vinden. Namelijk een bron van leven. En dat je die stilte dan kan gebruiken voor een zoektocht naar die bron van leven. En dat je in het stil zijn en in het alleen zijn God kan gaan ontmoeten. En als je die ontmoeting dan hebt, dan leidt die stilte niet tot een negatieve eenzaamheid, maar juist tot bevrijding. En ook bevrijding van die negatieve eenzaamheid. Het geeft vrijheid. En in tegenstelling tot meditatie en gebed, die andere oefeningen waar we het al eerder over hebben gehad, waarin je zelf nog heel actief bent in je gedachten. Wat ga ik bidden? Waar ga ik me op richten met God? Of bij het mediteren over een bepaalde tekst of over iets wat je in de natuur meemaakt. Dat je nadenkt over wat het allemaal zou kunnen betekenen, ook voor jou, ook bij studie. Is juist in die stilte, in dat alleen zijn, kan je daar de gelegenheid vinden om volledig tot rust te komen. Het alleen zijn kan genezend werken, kan helend werken, omdat je daar die bron van leven, God zelf, kan vinden en kan ontmoeten. En in die stilte kan je dan volledig tot rust komen. En daar hoef je niet te denken, maar dan mag je luisteren. Luisteren naar wat God je te zeggen heeft. Luisteren en de grootheid van God ontdekken. En vanavond neem ik u mee aan de hand van het Lijdensevangelie, het gevolg daarvan bij de begrafenis, naar een prachtig voorbeeld van de uitwerking van dat alleen zijn. Van die stilte bij twee mensen in het bijzonder. Maar daarvoor gaan we eerst lezen. En we lezen dan over het sterven en over de begrafenis van Jezus. En dat doen we vanuit het evangelie naar Johannes. En dan zoeken we op Johannes 19. En dan lees ik een aantal versen. Ik ga stukjes overslaan. Ik zal het even kort benoemen wat ik oversla. Omdat Johannes geneigd is om alle profetieën die over Jezus geschreven of gezegd zijn, om die daar aan te tonen ook, dat die in vervulling gaat. En daar gaat het nu even niet om, het gaat om die stilte, om dat stukje wat bij de begrafenis staat. Maar we lezen het Lijdensevangelie. U weet wel dat Jezus terecht staat. En dat hij door Pilatus uiteindelijk overgedragen wordt aan de Joden. Aan het Joodse hof, aan de raad, de hoge raad, de leiders van het Joodse volk, om gekruisigd te worden. En vers 16 zegt dan in hoofdstuk 19 van Johannes: toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen. Ze voerden Jezus weg. En hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze hem met twee anderen, aan weerszijde één. En Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. En er stond op: Jezus uit Nazareth, koning van de Joden. Slaan we even een stukje over en dan volgt er een hoop gedoe over dat bord en die tekst die daarop staat. Omdat er zoveel mensen langskomen die dat lezen. En dan krijg je daarna weer een stukje over dat de kleding van Jezus wordt verdeeld en dat er over gedobbeld wordt. En dan blijkt er opeens dat er nog maar weinig mensen van zijn vriendenkring bij hem zijn. Een andere evangelie zegt dat er vele vrouwen op afstand, vrouwen die Jezus hadden gevolgd, op afstand stonden te kijken. Maar dan beschrijft Johannes wel een paar mensen die dichtbij stonden. Daar gaan we even naar kijken. Vers 25. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster Maria, de vrouw van Clopas, en Maria uit Magdala. En toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij hield, zoveel hield, zei hij tegen zijn moeder: dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling: dat is je moeder. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij: ik heb dorst. En er stond daar een vat zure wijn. En ze staken er een majoraantak in met een spons en brachten die naar zijn mond. En nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij: het is volbracht. En Jezus boog zijn hoofd en gaf de geest. Lieve broeders en zusters, daar word je stil van. De mensen die daarbij aanwezig waren. Andere evangeliën schrijven over aardbeving die gebeurt. Dat het in die tijd, totdat Jezus stierf, donker werd. Dat er graven open gingen. Dat er van alles gebeurde. Maar het gebeuren op zich is iets waar je stil van wordt. Jezus, die onschuldig veroordeeld wordt tot de dood, zijn leven geeft en zijn laatste adem uitblaast. Hij gaf de geest. Hij legde zijn leven af. Als je dan verder leest, dan gaat het over die andere misdadigers die niet stierven en dan moet dat versneld worden. Maar dan gaan we verder naar vers 38. Na deze gebeurtenissen, namelijk het sterven van de drie gekruisigde personen, vroeg Jozef uit Arimathea, die uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was, aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Jozef nam het lichaam mee. Dat is één van die mensen waar ik het over wil hebben. Nicodemus, je weet wel, die destijds 's nachts naar Jezus toegegaan was, kwam ook. En hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel 100 liter. En ze wikkelden Jezus' lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een olijfgaard. En daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. En omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was, en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. Tot zover. Ik wil als voorbeeld van wat de stilte kan uitwerken, die twee mensen even benoemen. Jozef van Arimathea en Nicodemus. Twee mannen die in afzondering van de discipelen en hun omgeving, de Joodse raad, zij waren leiders van het volk, ze waren schriftgeleerden, ze waren leiders van de Joden, van die mensen die Jezus wilden kruisigen. En te midden, een afzondering van die twee, hadden zij Jezus gevolgd. En zij stonden er dus ook alleenig voor in het geloven van een geloofszoektocht naar, moeten we Jezus geloven? En juist die twee mensen, die al die tijd alleen ervoor hadden gestaan, in eenzaamheid, te midden van de Joodse raad, hun worsteling van het geloof hadden beleefd, alleen waren, er stil voor waren, God zochten, naar op zoek waren naar de waarheid van Jezus. Juist die mensen komen bij het sterven van Jezus naar buiten met hun geheimenis. Ze komen ermee naar buiten. Openlijk gaan ze laten zien dat zij volgelingen van Jezus zijn. Ze zijn Jezus onopvallend alleen in die stilte gevolgd. En in hun alleen zijn is al het geluid, alle drukte van hun omgeving, waar die omgeving mee bezig was, is tot stilte gekomen. Die drukte van die omgeving, waarbij zelfs de fariseeën schreeuwend op het plein stonden bij Pilatus: kruisig hem, kruisig hem. Zij waren het daar niet mee eens. Zij waren met iets anders bezig. En in de stilte die je je misschien kan voorstellen, hadden zij zich daarvan afgezonderd. Maar die stilte, hun worsteling, had voor hen niet het gevolg dat ze teleurgesteld raakten. Dat ze in een negatieve spiraal terecht zouden komen. Zoals dat wel bij veel discipelen was gebeurd. Na het overlijden van Jezus. Ze waren in geen veld of wegen te bekennen. Ze waren daar niet, behalve Johannes, die is genoemd. Ze stonden ook op afstand. Maar in het leven van Nicodemus en van Jozef van Arimathea zien we het wonder van het kruis tot stand komen. Wat is dat wonder? Dat is nieuw leven. Hun stille zoektocht heeft geleid tot nieuw leven. Want ook deze twee mannen hebben ongetwijfeld kennis gehad van al die momenten waarop Jezus zich terugtrok naar een stille plek. Een stille plek die Jezus dan gebruikte om er juist even alleen te zijn. Om die stilte te benutten om te luisteren. Stil te zijn om te luisteren wat God hem te vertellen had. En het luisteren waarin hij uiteindelijk ook de kracht mocht vinden om stand te houden tot de dood toe. En om zichzelf voor jou, voor u, voor mij, aan het kruis zijn leven daarvoor te geven. Op dat moment waarbij de beste vrienden Jezus dus in de steek hadden gelaten, waren deze twee mannen, Jozef van Arimathea en Nicodemus, bereid om juist naar buiten te komen. Om zichzelf te tonen en openlijk en helemaal voor Jezus te gaan. En dat tonen ze dus ook in daden, in die bijzondere daden. En daar wil ik heel even ook bij stilstaan. Ze tonen dat namelijk, in die daden tonen zij wat zij te verstaan hadden gekregen van de Vader. Datgene wat zij hadden ontdekt. Want ze zijn zelf bereid om zichzelf over te geven aan een dode Jezus. Wat moet je met een dode Jezus? Wat moet je met een dood lichaam als Jood? Zij gingen zich over dat dode lichaam ontfermen. Weet u, voor de Joodse raad was het de bedoeling dat Jezus juist volledig zou worden uitgewist. Als een misdadiger. En een stoffelijk overschot van een misdadiger was dan ook, waarover niemand zich wilde ontfermen, werd dan ook in die tijd op een hoop gegooid. Die doden werden bij elkaar gelegd en dat werd verbrand. En de verbrande lichamen was in die tijd, zeker ook voor de Joden, was dat een schande. En dan werd je als het ware uit het geheugen gewist. En dat had de Hoge Raad voor ogen met Jezus toen ze hem kruisigden. En dat ze hem aan hun lot, aan zijn lot wilden laten overlaten. En zodat hij verbrand zou gaan worden en dat ze er vanaf zouden zijn. Maar wat gingen deze twee leden van die Hoge Raad doen? Daar waar de Joodse Raad zojuist de ultieme voldoening had beleefd, namelijk dat Jezus dood was gegaan aan dat kruis, wierpen Jozef van Arimathea en Nicodemus zich dus op om Jezus een eervolle begrafenis te geven. We hebben daarvan gelezen. Een begrafenis in een rijk graf. Een graf dat de dood nog niet had gekend. Er had nog nooit iemand in gelegen. Het was nog rein. Hij werd begraven als een koning. Niet als de armen, maar in een mooi nieuw graf. God had voorzien in het juiste graf dicht bij Golgotha, wetende van dat tijdstip waarop Jezus zijn leven zou geven. En hoewel deze twee mannen die avond voorafgaand niet met de discipelen aanwezig waren bij het laatste avondmaal, werden zij voor ons wel de eerste voorbeelden van een leven in het nieuwe verbond. Ze hadden daar nog nooit over gehoord van Jezus. Wij kennen dat nieuwe verbond en het avondmaal, de instelling van het avondmaal door Jezus, omdat wij weten wat er gebeurd is die avond daarvoor met de discipelen. Jozef en Nicodemus waren daar niet bij. Maar Johannes schrijft dat er ook haast gemoeid was vanwege de voorbereidingen van de Sabbat. En weet je, het was een bijzondere Sabbat. Het was namelijk de Sabbat van de Pesach, het Joodse paasfeest, waarin ze gedenken aan de uittocht van Egypte, het grootste feest wat je je daarin kan voorstellen. En deze mannen, die dus behoorden tot de leiders van het volk, offeren bewust hun Pesach, hun grootste feest, op voor hun ontdekking. Namelijk het offer van het nieuwe verbond dat Jezus zojuist tot stand had gebracht aan dat kruis. Door voor hen als verzoening van al hun ongerechtigheid aan dat kruis te sterven. Dat is wat Jezus deed. Dat is wat in stilte, in hun eenzaamheid, te midden van de plek waar zij zich bevonden tussen de Joden en de leiders van het volk, wat zij hadden ontdekt in de stilte van hun alleen zijn. Want zij waren in de stilte van hun alleen zijn zo ver gekomen dat zij van God verstaan hadden dat zij het oude verbond van de Joden mochten inruilen voor het nieuwe verbond. Dit jaar zouden zij geen deel meer hebben aan het Pesach in de tempel. In plaats daarvan kozen zij er dus voor om zich over het lichaam van Jezus, het ware offerlam, te ontfermen. Het lichaam op te pakken. Het lichaam te verzorgen, te balsemen. En dat lichaam eerbiedig te begraven. En daarmee werden zij in de ogen van de Joden onrein. Het aanraken van een dode, lezen we in Numeri 19 vers 11, maakte dat je 7 dagen onrein was, waardoor aanwezigheid in de tempel verboden was. Hun ontmoeting met God in de stilte van hun alleen zijn had hen ware verlossing gebracht. Allemaal omdat zij leefden in de verwachting van het koninkrijk van God. Nieuwe leven. Pasen. Hun ontmoeting met God in de stilte, nou heb ik gezegd. Laten we ook wij vanavond in onze verbondenheid met elkaar, ook al ben je misschien alleen thuis, laten wij er ook voor kiezen om in de stilte de Heer te ontmoeten en een krachtig werk van Hem te verwachten, zoals Jozef en Nicodemus dat deden. Het beoefenen van die stilte in het alleen zijn zal dan namelijk een deur openen voor jouw leven. In jouw alleen zijn. In jouw stilte. Je bent namelijk, net als Jozef en Nicodemus, welkom om te komen luisteren naar Gods stem. In zijn wonderlijke, ontzagwekkende, liefdevolle, tedere, allesomvattende stilte. En laten we daar samen een stap in zetten in het vieren van het heilige avondmaal, waarin we de dood van Jezus mogen verkondigen als de verlossing die Hij voor ons tot stand heeft gebracht. God zegene ons in onze viering, dit moment. Amen.